soms dan denken we daarna, nou, dit loopt niet lekker, dat gaan we toch even veranderen. Dat zijn hele moeilijke dingen voor kinderen die bijvoorbeeld autisme hebben of die net helemaal in hun hoofd hebben gezegd, oké, dit gaan we doen, dit gaan we maken, dit en dat. En dan ga je het helemaal veranderen. Dus dat zijn kleine dingetjes waar je als trainer bijvoorbeeld over na kan denken.
Hallo, welkom bij de podcast van De Assistent. Een podcast voor jeugdtrainers en coaches uit het Amsterdamse. Iedereen die met jongeren werkt, weet, structuur en duidelijkheid is ontzettend belangrijk om lekker samen te werken. Vandaag gaan we het hebben over wat te doen met spelers die net wat meer nodig hebben. Het wordt wel eens rugzakje genoemd, maar Sari Lauver, die hier bij mij aan tafel zit, die zei al in de intro, rugzakje, ik weet niet hoe we het moeten noemen. Dus, Sarit, welkom. Leuk dat je er bent.
Dank u.
Rugzakje.
Ja.
Wat is er mis met de term rugzakje?
Nou, rugzakje is heel breed, hè. Wat zit er in het rugzakje? Melk of brood. En dat is hetzelfde met gedrag natuurlijk. Gedrag is een groot iets. Dus ja, rugzakje mag je wel gebruiken. Maar dan is de vraag wat erin zit.
Oké, ja. Dus het is eigenlijk nog een beetje de vraag.
Ja, nou ja, als je zegt gedragsproblemen, dan ga je echt dan naar het gedrag en niet naar het stukje lichamelijk problemen bijvoorbeeld. Hè. Dus dan ben je, heb je al meer een vakje.
Ja, precies. Ik heb je helemaal nog verder niet geïntroduceerd. Jij bent gymjuf.
Ja, dat klopt. Op speciaal onderwijs.
Ja, nice. En je bent zelf voetballer?
Ja,
voetballer. Dus voetballer, ja.
Voetballer Burg, ja. Ook in Amsterdam.
Oh. Hey, waar we vandaag, ik ben als sportpedagoog best veel op verschillende verenigingen. En dan merk je toch dat er meer kinderen zijn die, nou ja, gedragsproblemen hebben. Die niet echt vallen onder lastig gedrag van een keer een kletsje, maar wel wat extremer. En het is natuurlijk hartstikke moeilijk voor de coaches die daar niet per se, nou ja, voor gestudeerd hebben, hoe daarmee om te gaan. Als we het hebben over gedragsproblemen, kan jij heel iets uitleggen over, ja, welke vormen er zijn of soorten?
Dan kunnen we hier nog wel even zitten, denk ik. Maar er zijn er heel veel. Mm-hmm. Maar ik denk dat je vooral kijkt in dit soort teams naar moeilijk gedrag als in ADHD. Je hebt ook autisme natuurlijk. Maar je hebt ook trauma. Dus kinderen die al van een bepaalde situatie komen. Onzekerheid, dat is ook gedrag. Je kan wel heel erg in hokjes gaan denken, maar dan heb je natuurlijk heel veel hokjes.
Ja.
Ik denk dat kinderen die gewoon lekker voetballen met ons in onze termen meedoen, dat die een klein beetje van dit in het rugzakje hebben. En dat je daarmee moet dealen.
Ja, maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je er nou achter wat er aan de hand is? En dan de volgende vraag is natuurlijk wat je kan doen als coach om daar mee om te gaan. Want er is verschil tussen iemand met ADHD en autisme.
Ja, nou, ik zelf ben echt heel erg van het open met de kinderen daarover praten. Dus ik zou zeker wel, als je dingen ziet of je denkt, hey, er gaan wat alarmbellen afvragen van welke school, als je ook bijvoorbeeld vraagt welke school je zit of wat ben je of wat doe je. En heel veel kinderen die zeggen ook gewoon heerlijk, hey, ik heb ADHD of ik kan moeilijk leren of ik zit op een smokschool bijvoorbeeld. Dan heb je al veel meer informatie over dit kind. Ja. Maar je kan ook zonder informatie duidelijk dingen soms zien. En het gaat gewoon om de trainer wat hij of zij wil met die kinderen. Wat wil je nou met de wat moeilijk gedragskinderen?
Ja. Nou ja, precies, want dat is natuurlijk ook wel interessant. Je hebt een heel team, die wil je een beetje een leuke avondmiddag bezorgen.
Ja, je hebt er niet maar één.
Precies, dus hoe kan je dan je aandacht verdelen om zowel alle andere kinderen het leuk te laten hebben,
ja,
maar dit kind ook mee te nemen?
Ja, ik denk echt dat de basis ligt bij structuur, wat voor gedragprobleem het kind ook heeft. Okay. Kinderen gaan sowieso heel goed op structuur. En kinderen die net eventjes wat meer problemen hebben, die gaan nog veel beter op structuur. En zeggen wat je doet en doen wat je zegt is ook heel belangrijk. Okay. En wij doen vaak als we een training geven, en dan zeggen we wel eens, vandaag gaan we eerst warm-upje doen. En dan gaan we daarna gaan we 4-4 doen. En dan sluiten we af met wedstrijdvormpje. En soms dan denken we daarna, dit loopt niet lekker. Dan gaan we toch even veranderen. Mm-hmm. Dat zijn hele moeilijke dingen. Voor kinderen die bijvoorbeeld autisme hebben, of die net helemaal in hun hoofd hebben gezegd, Oké, dit gaan we doen, dit gaan we maken, dit en dat. En dan ga je het helemaal veranderen. Dus dat zijn kleine dingetjes waar je als trainer bijvoorbeeld over na kan denken.
Ja, oké, maar ik zeg in mijn coachopleiding vaak, adapt, hè? Dus je kijkt hoe de training gaat en dan ga je dat aanpassen
naar
wat nodig is.
Ja, zeker.
Maar nou zeg jij, maar als je het gaat aanpassen...
Je moet het zeker kunnen aanpassen, maar je moet niet van tevoren dan dus al zeggen, we gaan sowieso dit doen.
Ja,
dus je kan zeker, en ik zou dan al helemaal zeggen, in mijn hoofd zou ik graag vandaag dit en dit en dit proberen, maar misschien dat we bij het 4x4 of bij deze oefening dat het nog te lastig is en dan kunnen we nog.
Okay.
Dan ben je eigenlijk heel open en eerlijk naar iedereen en zorg je ervoor dat je duidelijk bent, ook als je iets gaat veranderen.
Oké. Dus je mag wel, want ik dacht, het is juist goed om het wel van tevoren te zeggen, want dat geeft weer die structuur.
Zeker.
Maar dan zet je jezelf ook een beetje klem. Dus je moet, het kan helpen om de structuur aan te bieden, waarin je wel aangeeft...
De structuur kan veranderen.
Ja, oké.
Heel scherp is dat. Als je dat doet,
nice.
Want dan kan, want zo'n kind die dus ook bijvoorbeeld boos is dat hij dan niet die oefening gaat doen, dan kan je altijd terug op maar luisteren. Ik heb gezegd, we gaan het waarschijnlijk doen. Maar het kan zijn dat ik hem ook anders ga doen. En dan heb je eigenlijk gelijk ook het probleem voor.
Ja.
En dat is, als je eigenlijk het probleem wat gaat ontstaan bij van die kinderen voor bent, dan geef je jezelf een fijnere training.
Ja, en dan de-escaleert het eigenlijk, of nog niet eens, het escaleert niet eens.
Nee, dan ben je eigenlijk, ik zeg vaak tegen stagiairs of mensen die ik wil helpen, van eigenlijk moet je altijd één stapje voor het probleem zijn. Dat is heel lastig, want dat is eigenlijk net als een boek lezen, lees je de kinderen of het veld.
Ja.
En hierin kan je jezelf makkelijker maken.
Oké, en dan, dus dan heb je, je ziet dan bij het kind die onrust.
Ja.
Hoe zie je dat? Hoe kan je dat zien?
Heel verschillend. De ene wordt heel druk of gaat heel veel praten. Een ander wordt juist heel rustig.
Ja.
Maar, als je het kind een beetje kent, dan zie je dat hij ander gedrag gaat laten zien. Ja,
precies. Dus anders dan wat je gewend bent.
Ja.
En dan is het handig om eventjes dat kind apart te nemen. De andere kinderen slokje water of vast klaarstaan. En dat je dan heel kort even kan zeggen.
Ja, of even, of zoiets is een mooi trucje. Of juist diegene, als je ziet dat dat kind een beetje naar de sterren kijkt. Juist diegene zeggen van, hey, kom me even helpen, wil je me even helpen? Want dan breng je hem of haar weer terug in de situatie. En je geeft het ook een succeservaring.
Ja.
He, dus dan heeft hij even een mooi moment dat iedereen naar hem of haar kan kijken. Dat werkt ook vaak goed. Maar ja, dit is ook wel heel kind. Elk kind is anders natuurlijk.
Ja, nee, dat is ook zo. Dus het belangrijkste is eigenlijk ook een goede relatie opbouwen.
De
met
band
je
is belangrijk. Ja.
Even kijken, even van tevoren, high five, hoe gaat het?
Die eerste trainingen zijn altijd belangrijk. Van kijk, leuke dingen doen, niet te veel druk gelijk erop. Want druk, pressure betekent moeilijk, spannend.
Ja.
Daar gaan deze kinderen natuurlijk op aan.
Ja.
Dus eerst wat meer dat echt samen en team is, daar kan je heel veel uithalen. Ja,
bijna een beetje start van het seizoen. Of je allereerste trainingen. Doe vooral allemaal leuke dingen. Maar wat jij als trainer doet is gewoon kijken wat voor kinderen heb ik.
Ja, en niet alleen maar precies in het voetbaltermpje denken van we kunnen alleen maar alles met een bal. Je kan ook heel veel andere soorten spelletjes spelen waar je dingen uit kan halen.
Ja, want je wil eigenlijk het gedrag gaan ontdekken.
Ja.
En zou je ook bij kinderen, vanaf welke leeftijd zou je ook kunnen vragen bijvoorbeeld, hoe wil jij gecoacht worden door mij? Wat vind je fijn?
Oh, een goede vraag. Ik denk dat je dat best wel snel kan vragen. Dus misschien kinderen van 8 of zo, 7, 8.
Die...
Ja, want kijk, ik denk ook altijd, als je het vraagt en een kind kijkt je aan met... Wat zeg jij nou? Nou, dan heb je toch ook je antwoord. Want dan
weten ze het zelf nog niet.
Dan weten ze het zelf nog niet.
Nee.
Dus, ja, ik ben wel heel erg van mening dat communiceren en praten met de kinderen die je hebt, dat essentieel is.
Ja.
En daar haal je ook veel uit, ook als er geen antwoord komt.
Heb je ook wel eens bijvoorbeeld met ouders gesproken om te vragen van, joh, wat is nou de gebruiksaanwijzing van jouw kind?
Ja, maar daar moet je wel, ik zeg altijd, handschoentjes, extra handschoenen voor aandoen. Want je wilt natuurlijk de ouders altijd dichtbij houden, op een goede manier.
Ja.
Dus dat is een beetje voelen en geven en nemen. Maar zeker, zij kennen het kind nog beter. Dus waarom zou je dat niet vragen als je maar een open vraag stelt?
Ja, niet jij hebt een rot kind en het luistert nooit. Ja, kan je ook doen. Maar...
gewoon vragen van, hey, leuk dat hij meetraint. Ja. En ik vroeg me af hoe jullie dat eigenlijk thuis doen, zoiets. Ja. Of spelen jullie wel eens een spel? Vaak is winst en...
winst en verlies.
En moeilijk, hè? Mm. Zeker het verliesmoment. Dus ik vraag dan vaak, dus spelen jullie wel eens spelletjes en verliest hij of zij dan ook wel eens?
Ja. Maar als nou iemand echt heel slecht tegen zijn verlies kan?
Ja.
Dat is... misschien bij heel veel kinderen. Maar als je het hebt over kinderen met gedragsproblemen... Ja, wat kan je dan?
Ja, van tevoren dus al aangeven van... hey, we gaan nu 4-4 of 5-5. Meestal is aan het einde van de training. Dus dat zorgt is er ook al dat het kind al wat vermoeiender is... en al wat meer prikkels heeft gehad.
Ja.
Dus het is heel vaak zo dat overal in de wereld... dus het moeilijkste gedeelte ook nog eens het laatste is.
Okay, dus dat gaan we vanaf nu ook omdraaien. Beginnen
dus ik zeg ook wel eens van gelijk... doe gelijk even hetgeen wat het moeilijkste is. Maar ja, dat is lastig natuurlijk. Maar dus aangeven van... hey, we gaan nu een wedstrijdje doen. Hoe zit je in je vel? Hoe voel je? Ik heb ook wel sommige trainers een kaartje gegeven met 4 verschillende smileys. En dat zo'n kind dus eigenlijk niet eens hoeft te praten, maar alleen maar zo wijst van... en dat er hoeft niemand om hem heen ook te horen van... hey, hoe voel je je nu? En dan kan hij met zijn vinger zo zeggen... ik ben happy of ik ben niet happy of ik ben gestrest. Dat werkt al enorm. En dan kan je ook meteen zien van hoe gaat hij nu de wedstrijd in?
Ja, nice, ja. Want dat is natuurlijk ook bij de wedstrijd zelf, als ze wedstrijden spelen...
Ja.
Is natuurlijk sowieso ook al wat meer spanning, denk ik.
Sowieso meer spanning, ja.
En dan moet het goed en als het dan mislukt en dan...
En daarin is ook eigenlijk wat ik aan het begin zei. Als je dus van tevoren zegt, hey, we gaan een wedstrijd spelen, we kunnen ook verliezen. Benoem dat even, hey, is dat vervelend? Nou, dan krijg je waarschijnlijk, ja, vind ik heel vervelend. En dan kan je daar weer op ingaan van, hey, dat hoort erbij. Het hoort bij het spelletje. We winnen en soms verliezen, weet je wel? Als je dat benoemt, dan
haal je het al een beetje weg. Dat is
heel fijn, ja.
Ja, dus erkenning voor wat er is kan soms al helpen.
Ja.
Dus alleen al als je vraagt hoe voel je je, kan al meteen wat druk wegnemen.
Ja.
Doe je eigenlijk niks behalve die vraag. En dan kan het al zijn dat ze meteen wat lekkerder in hun vel zitten omdat je even aandacht.
Omdat je even wordt gezien en dat er naar weer wordt geluisterd.
Ja. Ja.
En als het juist averechts werkt, dus als iemand dan juist zegt van, ach, trainer, wat zeg je? Dan weet je ook gelijk, hij zit al hoog in zijn energie juist.
Ja. Ja. En misschien niet meer doen, niet meer vragen, andere manier.
Of zo het is ook een soort...
soort gameplan zoeken met zo'n... Het is eigenlijk
het is een soort uitdaging. Dat is het leuke kinderen werken. Ja. Elk kind is anders. En er zit niet een gebruiksaanwijzing op.
Nee.
Die moet je zelf maken.
Die moet je zelf ontdekken, ja.
Ja.
Nou is het ook zo volgens mij... bij heel vaak werkt een metafoor heel goed bij kinderen. Dus dat je... je moet in een zwembadlaan zwemmen... want je moet niet met z'n tweeën hetzelfde kanaal doen.
Ja.
Dat werkt niet altijd, zeker niet volgens mij met kinderen met autisme.
Zeker niet.
Dan, ik zei een keer bij een school, ik hang aan de lippen van de meester. En toen zei dat kind, hoezo hang jij aan zijn lippen? Dacht ik, oh ja.
Ja. Ja, zelfs ik heb daar, ik werk dus met veel autistische kinderen ook in de gymzaal. En ik zeg ook wel eens, nou dan kunnen we weer met z'n tweeën door één deur. En dan gaan ze elkaar een hand geven en met z'n tweeën door die deur heen lopen. Wat heel cute is natuurlijk.
Ja.
Maar nee, dat zei ik al. Je heel duidelijk zijn, ook in je taal en visuele gebruik. Dus als je het hebt over, we gaan daar staan. En met een vinger erbij wijzen. Dat doe ik nu ook, maar dat zien ze niet. Nee. Maar dan is het beter dat je zegt, ga bij de blauwe pion staan. Of ik zie daar twee blauwe pionnen. Eentje ervoor, eentje erachter. Ga bij de achterste staan.
Ja, oké.
Heel duidelijk en gestructureerd... proberen training te geven. En met name dus niet hey jij of die. Dat is ook onpersoonlijk.
Ja, dus namen noemen. Dan heb je ook, dus zo werkt het natuurlijk ook. Heb je contact, contact maken. En kleurenpionnen, daar hou je van.
Ik hou wel heel erg van kleurtjes, ja.
En dan ga je van de rode pion naar de blauwe pion.
Ja, en zeker ook bij uitleggen. Als je een oefen doet met kaatsen of meerdere punten waar kinderen staan... Dat vind ik zelf persoonlijk al in mijn training lastig. Laat staan als je dus veel prikkels hebt of niet een lekkere dag hebt gehad. En dan moet je extra opletten. Dus dan is duidelijkheid echt heel fijn.
Ja, mooi.
En ook niet te veel rijtjes, als ik die er nog bij mag zetten. Hoe meer rij je ontwikkelt op het veld.
Ja.
Dus ze moeten wachten, je doet een oefenvorm, schiet op doel.
Mm-hmm.
En je maakt één lange rij. Maak dan 3 rijen. En laat ze dan in die andere 2 rijen eerst heen en weer sprinten. Of weet ik veel, even de bal aantikken. Maar anders gaan ze zich namelijk irriteren en vervelen. En zeker bij de kinderen met gedragsproblemen. maak je het dan dus eigenlijk weer moeilijker.
Ja, dus dan maak je eigenlijk de situatie zelf dat er kans is op ellende.
Ja.
En dan word je daarna boos op het kind.
Ja, terwijl je dat eigenlijk hetzelfde doet. Ja, ja. Dus dat is weer ook weer dat voorpreventief eigenlijk al bedenken van... Hey, wat gebeurt er als wij met onze leeftijd 10 minuten in de rij moeten wachten? Ja, dan gaan we ons vervelen. Dan gaan we ons irriteren. Dat gebeurt ook bij kinderen.
Ja, mooi. Heb je nog meer tips voor kinderen met bijvoorbeeld superveel energie? De ADHD'ers volgens mij.
Nou, ik vind dus heel... Ik ben altijd van mening dat als je op het veld staat en je ziet dat een kind heel druk is... Ik zeg dan wel eens... Ren even naar de overkant, tik het doel aan en kom weer terug.
Ja.
Hè? En dus ook dat ze heel erg open maken en zeggen... En soms gaan het kinderen dan zeggen, dat wil ik ook. En dan gewoon zeggen, nee, dat heeft, weet ik veel, Michael, Pietje even nodig.
Ja.
Laat hem even rennen en kom weer terug. Hè? Je hoeft niet altijd precies dan in die structuur op dat moment te blijven. Dus dat is wel natuurlijk ook een beetje spelen. Ik zei net, hou je aan de structuur.
Ja.
Maar als je ziet dat er iets gebeurt, kan je daar ook op reageren.
Ja, precies. En dat is ook weer individueel.
Ja.
En andere kinderen weten natuurlijk ook wel dat die persoon wat meer energie heeft.
Ja. En wat mooi is aan zo'n moment is als je een kind even wegstuurt met rennen of een rondje. Dan ben je even met je andere groep. En dan kan je ook dat benoemen. Dus dan kan je ook benoemen tegen die kids van... Hey, het gaat lekker, dit gaat goed. Ik laat Michael even rennen. Wie weet waarom? Ja, hij heeft die even nodig. Juist. Zo worden we een beter team. Ja, weet je, dan kan je het ook even. Dan heb je even een momentje ook met die kinderen die soms wat stiller zijn.
Ja.
En ook wat betreft die namen, bedenk ik me nu. Je hoort heel vaak als je anders bent of als je een gedragsprobleem wat is, hoor je heel vaak je eigen naam.
Mm.
En het is dus ook fijn als je juist die andere namen vaker benoemd. Hè? Je hoort heel vaak ook als je les geeft, zeg je toch, nou, ik weet nog dat jij dit heet en jij dat heet van de vorige les.
Ja, ja.
En dat zijn eigenlijk altijd...
Negatieve...
Ja, terwijl benoem eens een keer ook die andere namen dan. Want dan krijg je die ook juist meer mee. Dus als Jan juist wat stiller is, zeg dan ook juist, lekker bezig Jan, positief coachen.
Ja.
Dat werkt ook goed, want je hebt je hele team nodig in zo'n geval.
Ja, het is wel mooi, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat sport doet. Is juist dit soort dingen leren. En wat je zegt, als de een even een rondje moet rennen... en we kunnen de andere kinderen duidelijk maken waarom dat is... dan gaan zij ook zien van, oh ja, iedereen heeft zijn bijzonderheden.
Ja, part of the team.
Ja,
ja, en zo maak je elkaar sterker, denk ik. En dat is wat zeker die kinderen die het moeilijker hebben... ook moeten voelen en moeten leren. Maar ook de kinderen die gewoon het minder moeilijk hebben.
Ja.
We zijn allemaal één en we willen sterker worden...
Dan hoorde ik laatst ook, een vriendin die heeft, haar dochtertje zit bij onder 8 voetbal. Die hebben een kindje die heel veel energie heeft, maar die tijdens wedstrijdjes af en toe ineens buiten het veld gaat zitten en wat anders gaat doen. En het leuke is dat die kinderen dan omkijken en denken, oh ja, nou ja, dat doet hij. En zij gaan gewoon door.
Ja.
En dan denk ik, als hij nou bij de onder 12 zit, ja, hoe ga je er dan mee om?
Ja. Nou, ik denk dat het heel goed is als je zelf denkt... ik ben nu zo vol in mijn hoofd, ook al ben je 12 of 23 of 53... ik moet eventjes eruit. Alleen dan heeft het te maken met communiceren. En als je uit het veld loopt, als je ouder wordt... dan mag je niet meer terug op een gegeven moment. Dus dat gaat diegene dan ook leren.
Ja, oké. Okay.
Dus ja, dat heeft te maken met communiceren en ook de regels weten. Want als je op een gegeven moment uit het team loopt, dan mag je niet meer zomaar weer erin komen.
Nee, precies. Dus dan betekent dat ze een beetje gaan nadenken over consequentie van als ik dit doe, dan is dat misschien een consequentie. Het is wel grappig, want ik was een keer bij jou op school waar ze skateles aan het geven.
Ja, en, woensdag is dat.
Ja. Ja, en toen was het ook dat één jongetje, het werd te veel voor hem. En die ging dus ook inderdaad even zelf op het bankje zitten. En die skateleraar wist dat ook. En dat hadden ze dus afgesproken. En dan als die zich dan weer oké voelde, dan kwam die weer terug.
Ja, dat zorgt voor enorme veiligheid. Dat zijn ook goede dingen die je in je training kan toepassen. Maar ja, dan moet je wel dat kind een beetje kennen natuurlijk. Want anders gaan ze misschien een loopje met je nemen. Dat wil je natuurlijk ook niet. Maar dit zijn echt mooie voorbeelden.
Ja, precies. Ja. Ja.
En je kan ook, als je een veld hebt... kan je natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld pionnen of hesjes neerleggen... en aan van tevoren geven van... hey, als je even te veel prikkels of je te veel druk... mag je altijd even daar een slokje water nemen of even daar zitten. Dan kan ik je in ieder geval zien. Dan loop je niet weg.
Precies.
Dat kan je zelf ook makkelijk op een training creëren.
Ja. Ja, want dat is ook natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid. Mochten ze wel weglopen of van het terrein afgaan...
Ja.
Dat is natuurlijk ook
niet. Dat is bij mij echt altijd een no-go. We zijn hier met een team, we zijn hier met z'n allen. Of je nou in de zaal staat of op het veld.
Ja.
We blijven bij elkaar. Als dat te moeilijk is, dan mag je eventjes daar op die plek die we hebben afgesproken ontspannen.
Ja.
En dan als het lukt, kom ik naar je toe. En anders niet.
Ja. En waar is nou de grens tussen kinderen met gedragsproblemen mee blijven laten doen? Of dat het echt gewoon niet gaat omdat het ten koste gaat van het team? Dat is natuurlijk lastig.
Ja, dat is echt het allermoeilijkste. Ik wist dat deze vraag zou komen. Dat is echt dus een beetje aanvoelen. Ik zeg altijd, als je de hele training bezig bent met 1 of 2 kinderen, al 2, 3 trainingen lang, dat is niet de bedoeling. Iedereen moet aandacht krijgen. En je moet ook als team aanvoelen. Dus het moet wel echt, als je 1, 2 keer hebt gezegd van, hey, dit verwacht ik van je, of ik zie dit, of ik voel dat, en je doet zelf ook andere dingen, en je ziet geen verandering, ja, dan moet je het wel ook opnemen voor je kinderen van het team. En zeggen van, hey, dit is nog te lastig.
Ja.
Dus niet te snel opgeven. Maar je had het net over skaten. Bij ons was na schoolse sporten. Ik doe altijd bij 3 keer, oh jee, wat gebeurt er? Is het toch wel even kijken of dit wel de juiste plek is.
Ja.
Dus 3 trainingen zijn dat dan.
Oké, okay, ja. En dan ook kijken, misschien ook andere coaches samen een keertje met elkaar bespreken. Als zo'n kind van een ander team is gekomen. Als ze,
ja, en soms is het ook de combinatie van bepaalde kinderen. Hè. Dan kan je beter zeggen, hey, misschien kan hij of zij beter in een ander team en lukt het daar beter.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook een goeie. Ja. Als je meerdere teams hebben in dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Dat je ze juist uit elkaar gaat halen misschien.
Ja, en als we dan toch over de psyche van het kind hebben. Als je maar goed bedenkt dat als je zoiets met zo'n kind bespreekt. Dat het niet aan echt bij hem ligt. Maar dat je meer aangeeft van, hey, we zien het een en ander gebeuren. We dachten dat andere team dat heeft dit en dit. En dat is misschien ook wel een heel leuk team. Dat je het positief geeft in plaats van
je zo negatief.
Ja, want dan loopt hij, dan stuur je hem naar een ander team. En dan staat hij eigenlijk al 10-0 achter.
Ja.
He, dus als je dan echt denkt van, nou, dit is toch echt niet het goede team, dat je hem op een positieve manier naar een ander team stuurt.
Ja. Dus uiteindelijk is het ook, we willen gewoon dat de trainingen moet de leukste moment van de dag zijn. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En als dat dan om welke reden dan ook niet gaat, in plaats van het te stoppen en het kind weg te sturen, kijken van, nou, wat is wel mogelijk?
Ja, wat kan wel?
Ja.
Het is heel makkelijk om altijd te zeggen, je bent te laat, of nee, niet dat, of je moet nu stil.
Ja.
Maar probeer maar eens te zeggen, wat fijn dat je er bent. Of je zit bijna stil, of het gaat al beter. He, dus positief kijken in plaats van heel erg naar het negatieve.
Ja, mooi. Heb je nog een laatste uitsmijter? Do's en don'ts?
Nee, ja, gewoon duidelijk zijn. En als je dingen denkt of voelt, bespreek dat gewoon. Hoe oud of jong een kind ook is.
Ja.
Je kan veel meer communiceren dan wij soms als ouderen zelf denken.
Ja.
En kinderen zijn heel eerlijk.
Ja.
Hè, en die zeggen echt wel wat ze vinden of voelen. Dus daar zou ik echt daar zou ik mee gaan spelen, zoals ik dat dan wel vaak zeg.
Ja, nice. Top. Nou, dankjewel.
Graag gedaan. Fijn dat ik er mocht zijn.
Dit was de assistent voor deze keer. Voor meer informatie over wat de assistent voor jouw vereniging kan betekenen, kijk op amsterdam.nl/assistent. Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief, zien welke workshops we aanbieden. In januari volgen weer 4 workshops in Amsterdam op inschrijving. Je kan ook een workshop aanvragen op je eigen vereniging, dan komen we bij je langs. En je kan het boekje De Uitdaging gratis downloaden. Mocht je andere vragen hebben of wil je jouw ervaring delen, mail dan naar assistent@amsterdam.nl.